Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zetten wij gemeente deze dienst voort door met elkaar te zingen van Psalm 27 en daarvan het eerste gedeelte van vers 6 en het tweede gedeelte van vers 5. Want schoon ik zelfs van vader en van moeder verlaten ben, de Heere is goed en groot. Hij is en blijft mijn vader en behoeder. Leer mij, o God, uw weg in alle nood. Verberg toch niet uw oog van mij, o Heere. En wat er verder volgt in Psalm 27, 6a en 5b. luisteren wij met eerbied en aandacht naar Gods heilige wet. In antwoord daarop zingen we van Psalm 40, het vierde vers. Brandofferen nog offer voor de schuld voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie ik kom, o Heere, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. En vervolgens wordt u gelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs hoofdstuk 4, de eerste 11 versen en vervolgens hoofdstuk 16, vers 13 tot en met 28. Dus de schriftlezing voor deze morgen is uit Matteüs 4, 1 tot en met 11, Matteüs 16, 13 tot en met 28, naar Gods wet en Psalm 40, het vierde vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, nog zijn ossen, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Oh.
is genoemd te lezen Matthäus 4, de eerste 11 verzen. Toen werd Jezus van de geest weggeleid in de woestijn om verzocht te worden van de duivel. En als hij 40 dagen en 40 nachten gevast had, hongerde hem ten laatste. En de verzoeker tot hem gekomen zijnde zeide, indien gij Gods zoon zijt, zeg dat deze stenen broden worden. Doch hij antwoordde, zeide, er is geschreven, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat door de mond Gods uitgaat. Toen nam hem de duivel mede naar de heilige stad en stelde hem op de tinnen des tempels en zeide tot hem, indien gij Gods zoon zijt, werp uzelf nederwaarts, want er is geschreven dat hij zijn engelen van u bevelen zal en dat zij u op de handen zullen nemen, opdat gij niet de enige tijd uw voet aan een steen aanstoot. Jezus zeide tot hem, er is wederom geschreven, gij zult de Heere uw God niet verzoeken. Wederom nam hem de duivel mede op een zeer hoge berg en toonde hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid en zeide tot hem, al deze dingen zal ik u geven, indien gij nedervallende mij zult aanbidden. Toen zeide Jezus tot hem, ga weg, Satan, want er staat geschreven, de Heere uw God zult gij aanbidden en hem alleen dienen. Toen liet de duivel van hem af en zie, de engelen zijn toegekomen en dienden hem. Vervolgens wordt u gelezen Matthäus 16, de verzen 13 tot en met 28. Als nu Jezus gekomen was in de delen van Caesarea Philippi, vraagde zijn discipelen zeggende, wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? En ze zeiden, sommige Johannes de Doper, en andere Elia, en andere Jeremia of een van de profeten. Hij zeide tot hen, maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En Simon Petrus antwoordde, zeide, gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. En Jezus antwoordde en zeide tot hem, zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat gij zijt Petrus, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. En ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. En zo wat gij zult binden op de aarde zal in de hemel gebonden zijn. En zo wat gij ontbinden zult op de aarde zal in de hemel ontbonden zijn. Toen verbood hij zijn discipelen dat zij iemand zeggen zouden dat hij was Jezus de Christus. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest heen gaan naar Jeruzalem en veel lijden van de ouderlingen en de overpriesters en de schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. En Petrus hem tot zich genomen hebbende, begon hem te bestraffen, zeggende, Heere, wees u genadig, dit zal u geenszins geschieden. Maar hij zich omkerende zeide tot Petrus, ga weg achter mij, Satanas, gij zijt mij een aanstoot, want gij verzint niet de dingen die God zijn, maar die der mensen zijn. Toen zeide Jezus tot zijn discipelen, zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelfde verliezen. Maar zo wie zijn leven verliezen zal om mijnentwil, die zal hetzelfde vinden. Want wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld gewint en leidt schade zijn ziel? Of wat zal een mens geven tot lossing van zijn ziel? Want de Zoon des mensen zal komen in heerlijkheid zijns vaders met zijn engelen, en alsdan zal hij een iegelijk vergelden naar zijn doen. Voorwaar zeg ik u, er zijn sommigen van die hier staan, dewelke de dood niet smaken zullen, totdat zij de Zoon des mensen zullen hebben zien komen in zijn koninkrijk. Tot zover de schriftlezing.
Als de Heer het geeft, gemeente, willen wij deze eerste lijdenszondag en ook de komende lijdenszondagen stilstaan bij de manier waarop de Heer Jezus Petrus onderwijst op de lijdensweg. En in dat verband willen we deze morgen met Gods hulp nadenken over vers 21 tot en met 23 van Matteüs 16. Daar vindt u Gods woord en onze tekst als volgt. Matteüs 16 vanaf het 21ste vers. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest heen gaan naar Jeruzalem en veel lijden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. En Petrus, hem tot zich genomen hebbende, begon hem te bestraffen, zeggende: Heere, wees u genadig, dit zal u geenszins geschieden. Maar hij, zich omkerende, zeide tot Petrus: Ga weg achter mij, Satanas, gij zijt mij een aanstoot, want gij verzint niet de dingen die Gods zijn, maar die der mensen zijn. Tot zover. In de voorbeden van deze morgen willen we denken aan de rouwdragende familie van Wingerden. We doen ook voorbeden voor broeder van den Berg, die met longontsteking en bloedvergiftiging opgenomen moest worden in het Maastadziekenhuis. We denken aan zuster Embrea Houtman, die weer uit het ziekenhuis mocht thuiskomen. En ook de andere zieken uit de gemeente willen we in het gebed aan de Heere opdragen. En we doen voorbeden voor Evelien Overduin, die deze week voor 3 maanden naar Suriname hoopt te vertrekken. Zoeken we het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, wanneer het weer zondag mag zijn, de dag die aan uw dienst gewijd is, dan past het ons om allereerst uw naam ootmoedig dank te zeggen, dat u ons spaarde en dat u het ons geeft dat we vanmorgen op deze plaats mogen luisteren naar uw woord. En dat spreekt wel heel bijzonder voor diegenen die misschien wel langere tijd niet onder uw woord hebben kunnen komen. Of die ook in deze ogenblikken nog niet in de gelegenheid zijn om onder uw woord te komen, maar wel met ons meeluisteren. Geeft u ons een hart dat u mag erkennen voor uw sparende goedheid, voor uw langmoedigheid, uw grote geduld met ons. U geeft ons dat we de eerste lijdenszondag weer mogen beleven. En Heere, dan past ons ook het gebed: leer ons, o Heere, uw lijden recht betrachten. Dat is een gebed wat een heel diepe klank krijgt in het licht van de woorden van onze tekst van vanmorgen. Want we worden er vanuit uw eigen woord zo bij bepaald en op gewezen dat uw lijden voor ons van nature een verborgenheid is. En dat het zelfs in het leven van de genade zo is, dat er tijden kunnen zijn dat uw diepe lijden en sterven zo uit beeld is. Daar moeten ook uw kinderen in onderwezen en geleerd worden. En Heere, zou u datgene wat u in het leven van Petrus en van de andere discipelen wilde doen, ook willen doen onder ons? Zou u plaats willen maken voor een leidende borg en zaligmaker in onze harten? En Heere, dan moeten wij voor u belijden. Wij zijn mensen die zo oppervlakkig leven en zo oppervlakkig denken en zo oppervlakkig met de dingen van u en van uw woord omgaan. En daardoor is het, en door onze duisternis en door onze blindheid, dat wij vanuit onszelf maar niet worden en ook nooit zullen worden wat we zijn, een zondaar voor u. Zou u ons dat willen maken, Heere, in de beleving? dat we eens mogen komen op de plaats waar we een onwaardige zondaar worden. Een zondaar die het gaat zien, verlicht door uw geest, dat al onze goede bedoelingen en al onze genegenheid tot u ons nooit zou kunnen redden van de dood, want uw woord zegt het, het goed doet geen nut ten dagen van de verbogenheid, ten dagen van de toorn van u, maar de gerechtigheid van een ander, de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus, die redt van de dood. En Heere, wilt u ons die les toch gaan leren door uw genade, zoals u hem aan Petrus wilde leren? Zou u dan onbekeerde stil willen houden op de levensweg? Zou u bekommerden willen laten zien, Heere, wat nodig is? Maar zou u ze toch ook nog moed willen schenken? Hier vanuit dat u ook een Petrus niet losliet, maar dat u hem nader onderwijs ging geven. En mag dat toch ook een reden zijn voor uw kinderen om zich voor uw aangezicht te verootmoedigen en te vragen om dat onderwijs. O Heer, uw kinderen kunnen ook zo eigenwijs, zo vleeselijk wijs zijn, zoals Petrus het was. En dan is het nodig dat ze op hun plaats gewezen worden door u. Zou u het willen doen en zou u ook daar uw woord van vanmorgen voor willen gebruiken? Om degene die genade kennen opnieuw te laten zien hoe dwaas en hoe onwetend ze in zichzelf zijn. Maar ook een ontdekking te geven van u als die bereidwillige borgen zaligmaker die wilde heen gaan om te moeten lijden en om te moeten sterven. En om te moeten worden opgewekt uit de doden. Heere, gedenkt u ons zo in de verschillende omstandigheden waarin we deze morgen bijeen zijn. We bidden u heel bijzonder voor de rouwdragende familie van Wingerden, die deze morgen rouw in de kerk brengt. Zou u hen willen gedenken, Heere, als ze in de achterliggende week aan het geopende graf stonden, nog maar een half jaar nadat ze hun vader moesten begraven en hun grootvader moesten begraven. En zou u hen toch nabij willen zijn in alles wat er in deze tijd op hen afkomt? Ze hebben hun moeder met veel liefde en veel zorg mogen omringen tot het laatste toe. En wat is het aangrijpend wanneer kinderen een geliefde moeder moeten afstaan? Heere, mag er troost bij u vandaan over de dingen vallen. En zou u willen geven dat het in waarheid door uw genade door hen mag worden beleefd wat de psalmdichter heeft gezongen. Want ofschoon ik ook van vader en van moeder verlaten ben, de Heere is goed en groot. Heere, wilt u dan betonen dat u een vader der wezen wilt zijn, en dat kunt u toch alleen zijn in uw eigen lieve zoon, de Heer Jezus Christus. Zou u dan ook willen geven door genade een aandeel in hem? Gedenkt u de andere rouwdragenden onder ons? Wilt u zich ook over hen ontfermen? En als we de familie van Wingerden aan u aanbevelen, voor zover ze hier vanmorgen mogen zijn, dan denken we ook aan degenen die er niet kunnen zijn. We denken dan ook aan de kinderen in het buitenland. Gedenk ook hen, Heere. Weest u met de zieken. Wilt u zijn met onze broeder Robert van den Berg, die onder ernstige omstandigheden moest worden opgenomen in het ziekenhuis? Wat wordt een mens dan in één keer gewaar dat hij zo broos en kwetsbaar is, en iets wat hij al zo vaak heeft gezien in het leven van anderen, ook beroepsmatig, moest hij nu aan zijn eigen lichaam ervaren. U hebt nog willen sparen en u hebt nog herstel willen geven, al heeft onze broeder nog te kampen met pijn, en al is het zo dat nog niet duidelijk is wat de schade precies is die aangericht is. Heere, we vragen van u, zou u willen geven dat het mag meevallen? Zou u de pijn willen verlichten? Zou u willen geven dat Robert weer naar huis mag terugkeren? Naar zijn vrouw en de kinderen, die we ook in deze omstandigheden aan u opdragen. En boven alles bidden we van u. Zou u deze donkere weg willen gebruiken om er geestelijke winst uit te schenken? We denken aan onze zuster den Brea Houtman, die uit het ziekenhuis mocht thuiskomen. U weet ook hoe het met haar is. Ze heeft nog veel pijn. Wilt u de pijn verlichten en haar herstel geven en boven alles ook schenken wat nodig is voor haar ziel? We bidden u voor de andere zieken, de ernstig zieken onder ons. We vragen van u of u de kuren die onze zuster van Breugel en zuster Landman ondergaan zou willen zegenen. U kent ook hun omstandigheden. Weest u hen met allen die hen lief zijn, nabij en goed. Dat bidden we u ook voor degenen die nog herstellende zijn en daarom niet naar de kerk kunnen komen. We denken aan broeder Van Leeuwen. We denken aan zuster Goudriaan. En anderen, heren, wees met een ieder. Zorgt u voor hen die het niet alleen lichamelijk moeilijk kunnen hebben, maar ook zo te maken kunnen hebben met psychische noden. Heren, wilt u voor hen zorgen? Wilt u hen dragen? Wilt u de weg bijlichten vanuit uw woord? Wilt u uw kinderen deze morgen geven dat ze mogen zien op dat wonder van wie u wilt zijn voor afdwalende, voor onwetende, voor het altijd opnieuw bedervende kinderen van u, die hun beeld moeten herkennen in het beeld van Petrus? Heren, wees met de kinderen onder ons. Geeft u dat ze vanmorgen iets mogen begrijpen van de preek, maar meer nog, wilt u beslag leggen met uw woord op hun jonge harten? Schenkt dat aan onze jongeren, niet minder. Weest u met Evelien Overduin, die in deze week naar Suriname hoopt te vertrekken om daar enkele maanden te verblijven in verband met haar opleiding? Zou u haar een veilige geleide willen geven voor de reis heen en terug? Maar ook als het gaat om haar verblijf daar, wilt u haar bewaren, heren? En wilt u haar nabij en goed zijn en haar op de bestemde tijd weer in gezondheid bij ons terugbrengen? Zo bidden we om alles wat nodig is. Zegent u en ieder die een taak heeft in deze dienst. De koster en de organist dragen we aan u op. Schenk uw dienaar ook wat hij nodig heeft om uw woord te prediken, Heere. Breng het afgedwaalde terug en hoor ons nog. Uit onverdiende genade, om Christus wil. Amen. Psalm 69, het derde en het vierde vers. Beschaam door mij de stille hopen niet van hen die u, o Heere der legerscharen, verwachten. Laat geen schande wedervaren aan hen die u steeds zoeken in verdriet. En ook het vierde vers. Mijn broederen ben ik vreemd, door elk onteerd en onbekend de zonen mijner moeder. 3 en 4 van Psalm 69. U krijgt gelegenheid uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst in 3 collecten, waarvan de eerste bestemd is voor de eredienst, de tweede voor bijzondere noden, bestemd voor de hulpverlening in Malawi door Stichting Stefanos. En deze collecte wordt niet minder dan de andere hartelijk in uw milddadigheid aanbevolen. De derde collecte na het amen van de prediking is bestemd voor de algemene kosten van de kerk. Psalm 17, het derde vers willen we zingen in antwoord op de prediking. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden en ga mij met uw heiligt voor. Ik roep u aan, ik blijf op u wachten, omdat ge, o God, mij altoos redt. Ai, luister dan naar mijn gebed en neig uw oren tot mijn klachten. Derde vers van Psalm 17, na de prediking. En hun ogen opheffende zagen zij niemand dan Jezus alleen. Dat zijn, gemeente, de woorden waarmee de bekende geschiedenis van de verheerlijking op de berg wordt besloten. Drie van de discipelen van de Heer Jezus, ze zijn met hem mee de berg opgegaan en ze hebben gezien hoe de gedaante van de Heer Jezus veranderd werd. Hoe de Heer Jezus verheerlijkt werd. Ze hebben een wolk, een lichtende wolk zien neerdalen. Ze hebben een stem uit de wolk gehoord. Ze zijn bevreesd geworden, zeggen de evangelisten. Ja, en als ze dan hun ogen opslaan, dan zien ze niemand dan Jezus alleen. Wat betekent dat? Dat betekent niet alleen dat de Heer Jezus op dat moment weer alleen gelaten was en dat Mozes en Elia, met wie hij had gesproken over zijn naderende lijden en sterven, hem verlaten hadden, dat ook wel. Maar het betekent vooral ook, ze zien een alleen gelaten Heer Jezus. Ze zien een Heer Jezus die alleen overblijft met het lijden. Een Heer Jezus die alleen overblijft met de toorn van God. Jezus alleen. Geen steun van mensen. Geen troostvolle nabijheid van anderen, maar alleen zou hij de lijdensweg moeten gaan. Nu zou het kunnen dat vanmorgen iemand vraagt, misschien wel een van de kinderen, is dat eigenlijk wel zo? Gaat de Heer Jezus de lijdensweg wel alleen? Want het is toch zo dat een heel groot deel van de lijdensweg hij vergezeld wordt door zijn discipelen. En dat als hij de hof van Gethsemane ingaat, ja, en daar iets van zijn diepste lijden ingaat, daar toch nog op een steenworp afstand drie van zijn volgelingen zijn. Jezus alleen? Ja, het is waar, gemeente, dat de Heer Jezus nog een deel van zijn lijdensweg vergezeld is geworden door zijn discipelen. Alleen, dat is hem niet tot steun geweest. Dat heeft zijn lijden alleen maar verzwaard. Dat heeft alleen maar lijden aan zijn drinkbeker toegevoegd. En dat hij zijn discipelen dan toch bij zich wilde houden. Ja, dat is omdat de Heer Jezus op zijn lijdensweg zijn discipelen en heel bijzonder Petrus wilde gaan onderwijzen in zijn lijden. En wilde laten zien dat Petrus en de andere discipelen er nu helemaal tussenuit moesten vallen. Dat ze niets konden toebrengen. Dat de Heer Jezus inderdaad de lijdensweg alleen moest gaan. En dat een Petrus en dat al Gods kinderen alleen met hun schuld achterblijven. Terwijl de Heer Jezus voor hun schuld alleen betalen gaat. Wel, daar willen we met de hulp van de Heere bij gaan stilstaan. En vanmorgen denken we na over de eerste lijdensaankondiging. We schrijven bij de woorden van onze tekst, Christus en Petrus, bij de eerste lijdensaankondiging. En we letten op drie dingen. Allereerst hoe Christus, Petrus en ook de anderen onderwijst. Dat is vers 21. Vervolgens hoe Christus Petrus terecht wijst. Vers 23. Ga weg achter mij, Satanas. Gij zijt mij een aanstoot, want gij verzint niet de dingen die Gods zijn, maar die der mensen zijn. En tenslotte hoe Christus Petrus genade bewijst. Want als we goed onze tekst lezen, dan komen we in die tekst toch een aantal genadebewijzen tegen. Dus hoe Christus Petrus onderwijst, hoe Christus Petrus terechtwijst en hoe Christus Petrus genade bewijst. Onze tekst van vanmorgen begint met drie woordjes waar we gemakkelijk overheen zouden kunnen lezen. Van toen aan. En dat zijn woorden waarmee de evangelist Matthäus wil aangeven, hier begint een nieuwe periode in het leven van de Heer Jezus op aarde. U vindt die uitdrukking van toen aan, één keer wordt die ook vertaald als van toen af, maar het is precies dezelfde uitdrukking in de oorspronkelijke taal. U vindt die uitdrukking in het Matthäus-evangelie drie keer. De eerste keer in Matthäus 4, helemaal aan het begin van het openbare optreden van de Heer Jezus. Dan lees ik in Matthäus 4, het 17e vers. Van toen aan heeft Jezus begonnen te prediken en te zeggen, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Matthäus 4, vers 17 was dat. En daarmee geeft de evangelist aan, hier begint de periode van het openbare optreden van de Heer Jezus. Van toen aan een nieuw begin. De laatste keer dat u die uitdrukking in hetzelfde Matthäus evangelie vindt, is in hoofdstuk 26. Matthäus 26, en daar leest u het in het 16e vers. En van toen af, of van toen aan, zocht hij, dat is Judas, gelegenheid, opdat hij hem overleveren mocht. En we zouden kunnen zeggen, dan begint er ook een nieuwe periode. De periode van het diepste, van het laatste lijden van de borg. En dan daartussenin onze tekst. En van toen aan opnieuw. Het begin van een nieuwe periode. Het begin van, ja, van wat voor periode dan? Wel van de periode waarin de Heer Jezus zijn discipelen openlijk bekend gaat maken met zijn komende lijden en sterven. Dat gebeurt vanaf dit moment van onze tekst voor het eerst. Had de Heer Jezus tot nog toe helemaal niets over zijn lijden en sterven gezegd? Nee, dat ook niet. De Heer Jezus had er soms bepaalde toespelingen op gemaakt. Maar tot nog toe in heel verhulde bewoordingen. De Heer Jezus had bijvoorbeeld een keer gezegd, zoals Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van de walvis was, zo moet de Zoon des Mensen 3 dagen en 3 nachten in het hart der aarde zijn. En daarmee bedoelde de Heer Jezus zijn eigen begrafenis. Maar dat had in die woorden toch nog niet zo heel duidelijk doorgeklonken. De discipelen hadden daar misschien nog allerlei andere gedachten bij kunnen hebben. De Heer Jezus had nog in allerlei indirecte woorden, in allerlei beelden gesproken over zijn komende lijden en sterven. Maar van toen aan, vanaf dit moment, gaat dat anders worden. Gaat de Heer Jezus openlijk spreken over wat hem in Jeruzalem te wachten staat. En wanneer is dat dan? Op wat voor moment is dat? Op welk moment staan hier die woorden neergeschreven? Van toen aan, dat hebben we gelezen in onze tweede schriftlezing. Dat is nadat de Heer Jezus met zijn discipelen en dus ook met Petrus in de delen van Caesarea Philippi in het noorden van Israël is geweest. Ten noorden van Israël is geweest. Waar de Heer Jezus die vraag heeft gesteld. Niet alleen de vraag, wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben. Maar waar de Heer Jezus ook die heel persoonlijke vraag heeft gesteld. En gij lieden, wie zegt gij dat ik ben? En toen heeft Petrus het gezegd, we hebben het vorige week 'smiddags nog gehoord. Gij zijt de Christus, de zoon van de levende God. Toen heeft Petrus zo'n heel duidelijke belijdenis mogen laten klinken. Dat de Heer Jezus, nee, niet alleen de beloofde Messias was, de Christus was, dat ook. Maar ook de Zoon van God. En dat heeft Petrus gezegd, u kunt dat nalezen bijvoorbeeld in de kanttekening, in naam van alle andere discipelen. Al was dat voor Judas natuurlijk alleen maar een uitwendige belijdenis. Maar Petrus heeft het mogen zeggen, in naam van de anderen. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En als dat zo duidelijk is komen vast te staan, als dat vanuit de mond van Petrus heeft geklonken, dan acht de Heer Jezus in zijn grote wijsheid de tijd gekomen om vervolgonderwijs te gaan geven. Dan gaat hij in zijn onderwijs aandacht vragen voor iets nieuws. Voor het feit dat, al is hij de Christus en al is hij de Zoon van God, deze Christus moet heen gaan naar Jeruzalem en moet lijden en gedood moet worden en opgewekt moet worden. Daar ligt, gemeente, een les in. Daar ligt deze les in dat de Heere zijn gelovigen, zijn kinderen, niet alle dingen op één dag leert. Dat deed de Heer Jezus tijdens zijn omwandeling op aarde niet. En toen had dat nog een heel bijzondere extra betekenis. Omdat het lijden en sterven van de Heer Jezus ook werkelijk nog in de toekomst lag. Maar tegelijkertijd is het ook zo dat iets daarvan blijft en dat u iets daarvan ook bijvoorbeeld tegenkomt in de brieven van Paulus. De Heere schenkt zijn kinderen wanneer ze levend gemaakt worden en het leven uit hem ontvangen wel alles op één dag. Hij schenkt ze alles op één dag. Maar hij leert ze de dingen, ja, Matthew Henry zegt, trapsgewijs, bij trappen. Daar moet u geen verkeerde voorstelling van hebben. Dat betekent niet dat ze telkens een stapje hoger gaan. Dat zouden wij misschien denken. De Heer Jezus leert ze telkens een stapje hoger en ze vorderen steeds meer. Maar het is precies omgekeerd. Als de Heere een zondaar onderwijs gaat geven op zijn school, zaligmakend onderwijs, dan brengt hij zijn kinderen steeds verder in de diepte. Dan gaat het steeds een trap naar beneden als het gaat om wie ik ben. Dan moet ik steeds dieper vernederd worden. En zo komt er steeds meer plaats voor wie Christus is. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen Ja, en wat zijn die dingen dan? Laten we ze even lezen in vers 21. Dat hij moest heen gaan naar Jeruzalem. Dat is het eerste. De Heer Jezus, hij vertelt zijn discipelen dat hij als het grote offer naar de stad zou gaan waar de offers tot nog toe gebracht zijn. En hij zou in de tempelstad als het grote offer zichzelf offeren. Naar Jeruzalem heen gaan. En dan het tweede. Hij vertelt aan zijn discipelen dat hij veel, u mag ook vertalen, dat hij zwaar moet lijden. En iets daarvan gaat de Heer Jezus hier bekendmaken. Het zou komen onder andere van de kant van de ouderlingen en de overpriesters en de schriftgeleerden. Van het Sanhedrin, van de Joodse raad. Van degene die de Heer Jezus als geen ander zouden hebben moeten herkennen als de Messias vanuit de schriften. Maar juist zij zullen hem zoveel lijden toebrengen. Hij moet veel lijden. Erger nog, hij moet gedood worden. En, ja, dat heeft de Heer Jezus bij zijn lijdensaankondigingen ook vanaf het begin aan zijn discipelen bekendgemaakt. Hij moet opgewekt worden. Dat is wat de Heer Jezus zijn discipelen voorhoudt. En als we daar even over nadenken, als we dat even op ons laten inwerken, wat hier staat in het 21ste vers. Ja, dan is het eerste wel wat we moeten zeggen. De Heer Jezus heeft, terwijl hij zijn aangezicht naar Jeruzalem richtte, zoals het op een andere plaats staat, terwijl hij van plan is om naar Jeruzalem te gaan, de Heer Jezus heeft het geweten. Hij heeft het allemaal geweten wat hem te wachten stond. Hij heeft zijn lijden tot in de kleinste bijzonderheden gekend. Hij wist dat hij zwaar, dat hij veel moest lijden. Hij wist dat hij gedood zou worden en moest worden. Hij wist dat hij begraven zou worden. Hij kende al de bijzonderheden. En toch gaat hij. Zijn liefde voor de eer van zijn vader. Want daar kwam de Heer Jezus allereerst voor naar deze wereld. Om de deugden van God te verheerlijken. De deugden die wij met onze zonde geschonden en aangetast hebben. En besmeurd hebben. Om de deugden van God te verheerlijken. De liefde van de Heer Jezus tot de eer en tot de deugden van zijn vader was zo groot dat al wist hij wat er komen zou, hij toch ging. En de liefde van de Heer Jezus Christus tot zijn kerk was zo groot dat al wist hij dat hij gedood zou worden, hij toch ging. Wij moeten ook maar proberen vanmorgen om ons daar in het natuurlijke leven even een voorstelling van te maken. Stel je nou voor dat je de opdracht zou krijgen als mens, en dat is natuurlijk een heel gebrekkig voorbeeld, maar dat je de opdracht zou krijgen als mens om, ja, om ergens naar het Midden-Oosten te gaan, naar zo'n gebied dat onder controle staat van IS. En je zou de opdracht krijgen om daar als westeling naartoe te gaan en om daar te gaan sterven, ja, om een paar van je vijanden, als je die zou hebben, om die het leven te redden. Welk mens zou dat doen? Als je wist wat je te wachten stond. En ik zei u al, dat is een heel gebrekkig voorbeeld. Want de Heer Jezus had niet alleen het menselijke lijden, hoe erg dat ook is, in beeld en voor ogen toen hij naar Jeruzalem ging. Maar hij wist ook dat de toorn van God in zijn volle hevigheid op hem aan zou komen en op hem af zou stormen. En toch gaat hij. Wat is de Heer Jezus Christus, ook in zijn alwetendheid, in zijn voorwetendheid van zijn lijden, hier een bereidwillige en een gewillige zaligmaker. Maar nu weet hij dat niet alleen voor zichzelf, maar hij gaat ook iets daarvan bekendmaken aan zijn discipelen. Hij gaat hen onderwijzen. Hoe zegt onze tekst het? Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen. Dat is een vreemd woord. Maar dat staat er niet voor niets. Dat is een woord dat betekent eigenlijk drie dingen. Dat betekent de Heer Jezus ging het zijn discipelen voorhouden. Hij heeft het telkens opnieuw gezegd. Tegen zijn discipelen, ik ga heen naar Jeruzalem, ik zal daar veel moeten lijden, ik zal daar moeten sterven, ik zal ook weer opstaan. Hij zegt het. Hij gaat het ook bewijzen, dat is nog een andere betekenis die in dat woord vertonen ligt. De Heer Jezus heeft de profetieën van het Oude Testament erbij genomen en hij heeft het aangewezen voor zijn discipelen. Zien jullie niet dat het daar en daar en daar geschreven staat dat de Christus moet lijden en moet sterven? En hij ging het uitleggen. Hij ging het op de harten van zijn discipelen leggen. Ook dat. Ja, en dan heeft de Heer Jezus zijn discipelen ongetwijfeld gewezen op hun schuld. Want waarom moest de Heer Jezus lijden? Zo staat het er hier, met grote nadruk. Hij moest lijden, omdat wij mensen, omdat heel bijzonder zijn kerk gezondigd heeft. En bij God in de schuld staat. En omdat Gods recht betaling eist en de mens nooit betalen kan. Daarom moest de Zoon des mensen lijden en sterven. Dat is een moeten vanuit de eeuwigheid. Dat is een moeten vanuit de wil en vanuit de raad van God. Maar dat is ook zo'n vernederend moeten voor een zondaar. De zonde is zo erg en zo groot. En de toorn van God over de zonde is zo hevig dat de Heer Jezus naar Jeruzalem moest gaan en moest lijden en sterven. Dat is hoe de Heer Jezus zijn discipelen, maar ook heel bijzonder Petrus, onderwijst. En als Petrus dat dan hoort, de andere discipelen ook, maar als Petrus dat dan hoort, en we komen bij onze tweede gedachte. Ja, dan is het alsof Petrus schrikt van die woorden. Meer nog, dan is het zo dat de woorden van de Heer Jezus op verzet stuiten. En dan moet u het zich zo voorstellen dat de Heer Jezus met zijn discipelen onderweg geweest is. Dat is het beeld wat vanuit onze tekst ons getekend wordt. En de Heer Jezus loopt voorop en de discipelen lopen achter hem aan. En de Heer Jezus, hij wordt gevolgd, onmiddellijk gevolgd door Petrus. En als de Heer Jezus dan zijn lijden en zijn sterven aankondigt, dan grijpt Petrus de Heer Jezus bij de arm. En dan trekt hij hem mee naar de kant van de weg. Of hij houdt hem staande terwijl de andere discipelen doorlopen. Dat is wat er bedoeld wordt met het begin van vers 22. En Petrus hem tot zich genomen hebbende. Hem terzijde genomen hebbende. Hem apart genomen hebbende. En dan begint Petrus de Heer Jezus te bestraffen. Daar staat een heel sterk woord. Een woord dat ook gebruikt wordt als de Heer Jezus de storm bestraft en de golven. Of als de Heer Jezus de duivelen bestraft. Hij begon hem te bestraffen. En dan horen we het Petrus zeggen. Heere, wees u genadig. Dit zal u geenszins geschieden. Heere, wees u genadig. U zou het ook zo mogen lezen. Heere, God, zij u genadig. En daarmee bedoelt Petrus, Heere Jezus, laat dat alstublieft niet gebeuren. Laat het niet zo zijn dat u in Jeruzalem zo zwaar lijden moet en dat u sterven moet. Laat God u genadig zijn. Dat is een wens. En daar voegt Petrus nog iets aan toe. Dan zegt hij het met grote klem en met grote zekerheid. Dat zal geenszins, dat zal volstrekt niet gebeuren. Wat moeten we denken van die woorden van Petrus? Hoe bedoelt Petrus die woorden? Wat ligt er achter die woorden? Wel, daar ligt om te beginnen in een hart dat Christus door genade mocht liefhebben. Dat ook. Dat moeten we niet vergeten bij alles wat we straks ook nog over die woorden zeggen. Maar dat Petrus dit zegt, komt op zich voort vanuit de liefde. Christus had Petrus lief gehad. En als een vrucht daarvan had Petrus de Heere lief gekregen. En als Petrus nu hoort over het feit dat de Heere Jezus in Jeruzalem lijden te wachten staat en het sterven te wachten staat, dan is dat voor Petrus een onverdraaglijke gedachte. En dan is het, wel vanuit de liefde dat hij deze woorden spreekt, Heere, wees u genadig, mogen God u genadig zijn. Dit zal niet gebeuren. Zoals die het later ook zeggen zal vanuit de liefde. Al zullen ze allen geërgerd worden, ik niet. Ik ben ook wel bereid om voor u te sterven. Liefde, maar wel verkeerde liefde. Wel blindheid. Wel onwetendheid. Kijk, want Petrus, hij toont zich hier toch een tegenstander. En een vijand van de weg die de Heer Jezus moest gaan. Van de weg die de Heer Jezus wilde gaan. Petrus wil de Heer Jezus daarvan afhouden. Petrus, als u goed naar zijn woorden luistert, dan zegt hij hier eigenlijk toch verschrikkelijke dingen. De Heer Jezus heeft in zijn onpeilbare zondaarsliefde en in zijn onovertroffen liefde tot de eer van God gezegd, ik zal gaan naar Jeruzalem, ik zal lijden, ik zal sterven. En het diepe wat de Heer Jezus daar ook mee zei was, ik zal de zaligheid verdienen voor mijn doodschuldige kerk. En ik zal de eer van mijn vader herstellen. En nou staat Petrus daar en hij zegt, Heer Jezus, stop. Niet verder op deze weg. Dit zal u niet gebeuren. De Heer Jezus, hij wordt als het ware tegengehouden door Petrus. Petrus wil de Heer Jezus er eigenlijk van weerhouden dat hij zijn weg als borg en zaligmaker zou gaan. Petrus, zo blind voor de weg die de Heer Jezus moet gaan. En dan gaan we de lijn doortrekken, gemeente. Want wij zijn van nature allemaal blind voor de weg die de Heer Jezus moet gaan. Wij staan achter het feit van Goede Vrijdag en Pasen, historisch gezien. Dat is waar. Petrus stond ervoor. En toch, daar is een overeenkomst. Wij zijn allemaal zo blind voor de noodzaak van Goede Vrijdag en van Pasen. Wij zijn zo blind vanuit onszelf voor het feit dat de Heer Jezus moet lijden en moet sterven. Weet u waar een mens dat gaat leren? In beginsel. In het licht van zijn eigen schuld. In het licht van zijn eigen zonde. In het licht, ja ook van Gods eisende recht en gerechtigheid. Dat God betaling eist voor de zonde. En dat mijn kleinste zonde mij schuldig maakt tegenover hem. En dat ik die schuld nooit kan afbetalen. Dat ik geen middelen heb. Dat al mijn pogingen om te betalen op niets uitlopen. In het licht daarvan is het dat de Heer Jezus als de naar Jeruzalem gaande borg waarde krijgt voor een zondaar. Iemand zegt dat Petrus daar dan niets van gezien. Wel, hij had er in het verleden wel iets van gezien. Iets van zijn zonde. Als hij het uitroept, begin van het Lucas-evangelie. Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. En toch, er was ook voor Petrus nog zoveel te leren. Er is ook voor mensen die zich in beginsel als zondaar tegenover de heilige en rechtvaardige God hebben leren kennen, nog zoveel te leren. Zoveel te leren ten aanzien van wie ik zelf ben. Als het goed is, neemt iemand die door Gods geest onderwezen wordt ook toe in de kennis van zichzelf. Als het goed is, neemt zo iemand toe in de kennis van wie God is. En als het goed is, krijgt Christus steeds meer waarde voor zijn ziel. Petrus, mens met genade, maar hier was hij zo ver van zijn plaats. Zo ver van zijn plaats, gemeente, dat hij, ik geloof dat Calvijn dat zegt in zijn uitleg, niet zo letterlijk, maar dat is wel waar Calvijn heel sterk de nadruk op legt, dat Petrus hier zijn eigen liefde voor de Heer Jezus Christus veel hoger heeft staan dan de liefde van Christus voor de eer van God. En de liefde van Christus voor een verloren zondaar. Petrus, hij bedoelt het zo goed met de Heer Jezus. Hij heeft de Heer Jezus zo lief. Heere, daar heb ik u niet voor over. Dat zal u geenszins geschieden. Maar wat Petrus moet leren. En wat al Gods kinderen moeten leren. Wat iedere zondaar toch ook moet leren. Dat is dat. Ach, dat onze liefde. Ook onze liefde na ontvangen genade voor de Heer Jezus Christus. Het betaalmiddel niet kan zijn. De grond niet kan zijn. Petrus moest er met al zijn goede bedoelingen helemaal tussenuit vallen. En daarom is het dat de Heer Jezus die scherpe woorden spreekt. Die we lezen in vers 23. Maar hij zich omkerende zei tot Petrus. Ga weg achter mij, Satanas. Gij zijt mij een aanstoot, want ge verzint niet de dingen die God zijn, maar die der mensen zijn. De Heer Jezus, hij had nog maar kort geleden gezegd, zalig zijt gij, Simon Barjona. En nu, ga weg, Satanas. Tegenstander, vijand, u die mij tegenhoudt op de weg, op de borgweg, op de weg van de verlossing. Ga weg, Satanas. Ge zijt me een aanstoot, een struikelblok, een steen des aanstoots, een moeilijkheid mag u allemaal vertalen. Iemand over wie ik nog struikelen zal op de lijdensweg. Iemand die het me alleen maar moeilijk maakt. Want ge verzint niet de dingen die van God zijn. Wat waren die dingen van God? Wel, dat is dat de toorn van God tegen de zonde zo groot is. Dat voordat hij die zonde ongestraft kan laten aan zijn kerk, hij ze eerst moet straffen aan zijn eigen lieve zoon. Dat waren de dingen van God. De dingen van God, dat zijn de dingen die de Heer Jezus heeft gezegd. Dat hij moet heen gaan en moet lijden en moet sterven. En nu zegt de Heer Jezus het tegen Petrus. Petrus, je bedenkt de dingen niet die van God zijn, maar je bedenkt de dingen die van de mensen zijn. En wat is het dat van de mensen is? Al die goede bedoelingen van Petrus. Al die liefde van Petrus voor de Heer en voor zijn dienst. Al zijn goede inzet en zijn ijver. Al zijn betrokkenheid. De Heer Jezus, mag ik het eens zo zeggen, die veegt het allemaal in één keer weg. En die gaat Petrus noemen bij die hartvernederende naam Satanas. Wat is de grond van de zaligheid, gemeente? Nee, dat is niet dat een mens de Heere zo lief heeft. Als dat de grond is waarop u of waarop jij reist naar de eeuwigheid. Ik heb de Heere zo lief. Kijk die grond dan nog maar eens na. Want in het licht van de tekst van vanmorgen moeten we zeggen, Petrus had de Heere ook lief. Maar Petrus moet er helemaal buiten vallen. En hij wordt hier zo verootmoedigend genoemd, een Satanas. Wat kan er veel onwetendheid zijn? Wat kunnen er in het leven van een kind van God veel goede bedoelingen zijn? Goede bedoelingen, maar toch niet goed. Wat kan een mens dwaas zijn? En wat moet een mens ook na ontvangen genade in alles onderwezen worden? En wat liggen die momenten soms, en daar moet u ook even op letten, soms zo heel dicht bij elkaar. Het was nog maar kort geleden dat de Heer Jezus tegen Petrus had gezegd, zalig Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard. Maar mijn Vader, die in de hemelen is, Petrus, dat heb je uit de hemel geleerd. En nu, Petrus, dat heb je van de mensen geleerd. Dat heb je van de aarde geleerd. O, wat is dat ook een woord, gemeente, aan de hand waarvan wij onszelf hebben te onderzoeken. Wat hebt u geleerd op weg en reis naar de eeuwigheid? Wat heb jij geleerd? Maar dan ook, van wie hebt u het geleerd? Van de hemel, van God of van de mensen? Nee, de Heer Jezus zegt niet, Petrus, het is met u allemaal niets. Petrus, u leeft nog onverzoend. De Heer Jezus zet geen streep door zijn eerdere woorden. Maar de Heer Jezus wijst Petrus als het ware wel terug. Petrus, blijf bij hetgeen ge geleerd hebt van de hemel. En zet in eigen kracht niet allerlei stappen op grond van dwaze menselijke inzichten. Wat hebben Gods kinderen, wat heeft ieder zondig mens het nodig om de dingen van de hemel te leren? Alles van de hemel te leren. Van de hemel te leren hoe zondig en hoe schuldig ik ben. Van de hemel te leren wie God is in zijn deugd en in zijn recht. Van de hemel te leren wie de Heer Jezus Christus is. Want al het andere is alleen maar dwaasheid. En het wordt in onze tekst zo ontmaskerd. Weet u, en dat is misschien ook wel opgevallen voor u, dat Petrus hier zo'n bijzonder woord uit heeft gesproken. Heere, wees u genadig. En als Petrus op zijn plaats geweest was, dan had hij iets anders gezegd. Maar een woordje verschil. Heere, wees mij toch genadig. En dat moest Petrus leren. Terecht gewezen door de Heer Jezus. Nog heel kort iets over dat laatste, want dat mag ik toch niet verzwijgen. Dat de Heer Jezus Petrus niet alleen onderwijst en niet alleen terecht wijst, maar tenslotte ook genade bewijst. Dan moet u vers 23 met mij nog eens even heel nauwkeurig lezen. Dan staat er aan het begin van dat vers: maar hij zich omkerende. En als u bekend bent met het Lijdensevangelie, dan herkent u die woorden. Die vinden we in de geschiedenis van Petrus nog een keer. Als Petrus daar staat in de zaal van de hoge priester en hij heeft de Heer Jezus voor de derde keer verloochend. Maar Jezus zich omkerende, zag Petrus aan. Wel, datzelfde wonder van eenzijdige liefde, dat treft u hier in de tekst ook aan. Petrus heeft de Heer Jezus bestraft, terwijl de Heer Jezus nog met zijn rug naar hem toe stond. En het was zo verdiend geweest dat de Heer Jezus bij Petrus weggelopen was. En dat Petrus nooit meer anders had gezien dan de rug van Christus. Maar hij zich omkerende. Wat is dat? In het leven van een kind van God toch een wonder als de Heere dat weer doet. Wanneer, kind van God onder ons, was dat voor het laatst? Dat u in uw dwaasheid dit deed, dat naliet, dit gezegd hebt, misschien voor uw beurt gepraat hebt, geestelijk gesproken. En dat het toch gebeurde, maar Jezus zich omkerende. Wat heeft Gods kerk toch een getrouwe zaligmaker. Een zaligmaker die zijn kerk niet verlaat en niet loslaat. Wat heeft een zondaar die genade mag kennen toch een God in de hemel. Een God, wijlen dominee van der Ent, die zei dat wel eens. Dat is het wonder dat God me nog niet zat wordt. Een God die zijn kinderen nog iets zat wordt. Een God voor wie geldt dat zijn kinderen zichzelf wel vaak tegenvallen, maar dat ze hem nooit tegenvallen. Maar hij zich omkerende. En als u nu, na ontvangen genade, al zo lang door eigen schuld tegen de rug van Christus hebt moeten aankijken, en het misschien vanmorgen wel erkennen moet voor de Heer. O Heere, dat heb ik verdiend. Met al mijn zonden en al mijn afmakingen. Dan mag u toch ook nog vragen op grond van de woorden van deze tekst. Heere, zou u zich nog eens willen omkeren? En willen omdraaien? En als u nou de diepste achtergrond van dat woord wil proberen te peilen, dan moet u er op een ander moment Hosea 11 nog eens bij lezen. Waar de Heer het zegt van zijn volk dat het zo bedorven heeft en zo verzondigd heeft tegenover hem, maar dat hij toch niet van zijn volk af kan en dat hij het zegt: mijn hart is in mij omgekeerd. Dat komt voort vanuit het liefdeshart van God. En het is vanuit die onbegrijpelijke zondaarsliefde. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Dat de Heer Jezus, en dat is het laatste, omwille van de tijd wat ik u nog aanwijs, dat de Heer Jezus dan in vers 23 niet zegt: ga weg, Satanaas. Dat had de Heer Jezus in Matthäus 4 wel gezegd toen de duivel hem kwam verzoeken. Ga weg, Satanaas. Maar tegen Petrus zegt de Heer Jezus: ga weg, achter mij, Satanaas. En dat betekent: neem de plaats in van een leerling, van een discipel, Petrus. Want achter iemand gaan, u vindt die uitdrukking zo letterlijk ook in het volgende vers, vers 24. Achter iemand gaan, dat is een uitdrukking in de taal van de Bijbel voor iemands discipel zijn. Ziet u wat de Heer Jezus doet? Hij ontslaat Petrus niet. Hij zegt tegen Petrus: Petrus, met al je twijfel, met al je verzet, met al je tegenstand tegen mijn lijden en sterven, Met al je oppervlakkigheid en met het feit dat je op dit moment niets ziet van je schuld en van je schuldig staan tegenover God. Wijs ik je de plaats aan achter mij als een leerling. Petrus, ik zal u onderwijzen op de weg die ik gaan moet. En in dat alles zal mijn oog, Petrus, toch op u zijn. Zelfs als u me zult verloochenen. Ik zal u niet begeven, Petrus. Ik zal u niet verlaten. Ga weg achter mij. Volg mij. Kom achter mij aan. Ik zal u onderwijzen. Vernederend woord, gemeente. Een vernederend woord, want de Heer Jezus zegt er ook mee. Petrus, je weet niet. Kind van God. Misschien dat iemand het vanmorgen wel horen moet met toepassing voor zijn eigen hart en leven. U moet in alles onderwezen worden. Achter mij. En dan toch een woord van oneindige barmhartigheid en liefde. Want als Petrus achter Christus gaat en de plaats achter Christus aangewezen krijgt, dan gaat de Heer Jezus Christus voorop. En zo zal hij de lijdens weggaan. En zo zal hij de slagen opvangen. De slagen van Gods toorn over de zonde, ook van Petrus. En als hij daar dan staat in de hof van Gethsemane en hij zegt het: indien gij dan mij zoekt, laat deze heen gaan. Dan zegt hij het ook voor Petrus. Petrus achter hem. Wat een borg heeft Gods kerk. En wat dwaas en wat schuldig onwetend blijft Gods kerk in zichzelf. Gemeente, zou u als een arme zondaar geen plaats begeren op deze school van Christus, die hij opricht als de leidende borg, om in zijn lijdensgangen onderwezen te worden. En om het te bidden, leer mij, o Heere, uw lijden recht betrachten. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heren, zo hebben we een ogenblik geluisterd naar een gedeelte uit dat diepe lijdensevangelie, waarin u getekend werd als die bereidwillige borgen zaligmaker, die de weg wilde gaan uit liefde tot de eer van uw Vader en uit liefde tot een kerk van in zichzelf verloren en ook zo vijandige zondaren. Maar u wilde zelfs op die lijdensweg een Petrus nog onderwijzen. En als u het toen wilde en toen kon, dan kunt u het nu nog. Heere, zou u ons toch ook in deze dingen willen onderwijzen, in de noodzaak van uw lijden, in de kracht van uw lijden, in de verdiensten van uw lijden. Wij hebben dat zo nodig, in de verschillende omstandigheden waarin we ook vanuit geestelijk oogpunt ons bevinden. Heren, gedenkt u ons zo. Gedenk ook de rouwdragende familie van Wingerden, die we nogmaals aan u de Heren aanbevelen. Ze zullen de levensweg vervolgen in het besef dat niet alleen vader, maar ook moeder weggevallen is. Heren, maar geeft u dat ze door genade die plaats aangewezen mogen krijgen achter u. Wilt u hen zo nabij en goed zijn, gedenk een ieder, Heren. Ook als we, in tegenstelling wat tot in het gebed zojuist gezegd werd, toch in de kerk mochten zijn, we zeggen uw naam daar dank voor. Wil ons horen in de vergeving van onze zonden. Om Christus wil. Amen. Psalm 21, het 13e vers is onze slotzang. 21, vers 13. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.